Goedemorgen allemaal, welkom. En de Heer is hier, dat weet ik heel zeker. John, wil jij de paaskaars aansteken? Het licht van Christus staat symbool, de kaars. Christus is bij ons, heeft beloofd dat hij altijd bij ons zal zijn, tot aan het einde. En wij zijn hier. Glibberig, glad, koud, maar we zijn er en we voelen ons verbonden met hen die er niet zijn en die dragen we ook aan de Heer op. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, Heer, dat we hier mogen zijn, ondanks weersomstandigheden en soms ja, andere zaken die ons lijken te weerhouden, maar wij mochten door uw genade hier komen, met elkaar. Dank u wel. Zegen degenen die hier niet zijn, u kent de redenen. Wees hen nabij, in het bijzonder Hans, wilt u hem weer herstellen. Heer, wees bij ons. Ik hoef het eigenlijk niet te vragen, omdat we weten dat u beloofd heeft altijd bij ons te zijn. Dank u wel. Amen.
De titel van de prediking is Wedergeboorte nodig, Johannes 3, 1 tot 16. En eerst had ik gedacht om een inleiding te houden over wedergeboorte in theologie en dogmatiek. Maar toen bedacht ik, ja, waarom vragen beantwoorden die niemand heeft? We zijn in het Johannesevangelie en dan kijken we vooral naar wat het betekent in het leven van Jezus en in hoe Johannes het weergeeft voor zijn lezers van de eerste eeuw. En dat is op zichzelf wel voldoende. Kijken we naar de routekaart. Ja, we hebben de schriftlezing. Strikt genomen zijn de stukken in Johannes vrij lang. En soms dan zal ik ook stukken weer overnemen. Dan de vraag, oh wacht even, waarom zegt Jezus dat wedergeboorte nodig is? Dan blijkt dat Nicodemus Jezus verkeerd begrijpt. Jezus Nicodemus misverstand. En dan legt Jezus verder uit. Hij voegt toe water en geest. En dan, God heeft wedergeboorte mogelijk gemaakt door het kruis van Jezus. Geloven in hem is eeuwig leven, maar er is een probleem. De oude mens. En ook een oplossing. Voor de eerste schriftlezing. Johannes 3, 1 tot 16 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus, hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent. Werkelijk, ik verzeker u, wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie mij niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. opmerkelijk is dat het begint met een dialoog met Nicodemus, maar het eindigt nooit. Nicodemus gaat nooit weg. Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer Jezus' woorden aan Nicodemus eindigen en de aanvulling, de uitbreiding van Johannes begint. Er zijn Bijbels die de woorden van Jezus in rode letters weergeven, maar ja, of die correct zijn of niet, is dan steeds de vraag. Eerst, waarom zegt Jezus dat wedergeboorte nodig is? Wel, geloof in hem als leraar op basis van wonderen is niet genoeg. Er zijn Joden en ook Nicodemus die erkennen, ja, Jezus moet wel van God gekomen zijn, anders kon hij deze genezingen, deze tekenen, deze wonderen niet doen. En het is opmerkelijk, Nicodemus spreekt Jezus aan als rabbi. In de tijd van Jezus was rabbi niet een titel die je kreeg doordat je handen opgelegd kreeg en een opleiding had gehad. Maar toch, dat een hoogopgeleide leraar van Israël Jezus aanspreekt als rabbi, is een erkenning. Ik bedoel, Jezus is een rabbi, hij verdient het om zo aangesproken te worden. Maar toch, dat geloof is niet genoeg. Ik zag gisteren in het journaal dat er weer een nieuwe uitvoering is van Jesus Christ Superstar. De musical van wat is Andrew Lloyd Webber. Ja, ik heb die op DVD. Ik heb hem ook wel gezien. Lang geleden op de Bijbelschool hadden we in de les ook een Jezusfilm. Ik had Pasolini, het Evangelie naar Matthäus. Zwart-wit. Heel mooi. Begint met een angstig kijkend meisje, van zo gefilmd, donker omroerde ogen, minutenlang in beeld. Naar rechts, jonge man, die kijkt verbaasd, helemaal blond, minutenlang. Gaan we terug naar het meisje, minutenlang, jongen, minutenlang. Jongens, helemaal heen en weer. Geef een ogenblik, daalt de camera en dan blijkt dat zij een bolle buik heeft. Terug naar die jongen die wegvlucht en overmand door vermoeidheid ter aarde zeeg. Maar tot een engel komt en vertelt van Jozef, het zit wel goed. Toen vonden de studenten het wel ook genoeg. En vroegen of ze niet Jesus Christ Superstar konden kijken, want die had ik ook bij me. Nou ja, en ik moet zeggen, alle stukjes helpen. En in Jesus Christ Superstar zie je een menselijke Jezus. Maar dat geloof is ook niet genoeg. Want in Jezus, hij was volkomen mens, maar in hem was God aanwezig. Hij is de enige redder. Hij is de verlosser. Ja, dus dat geloof bestaat ook niet. En als je in Jezus geloven en vertrouwt, die Joods-Rabijnse levenswijze volstaat ook niet. Nicodemus is ook vertegenwoordiger van de Farizeese levenswijze. Die zegt van ja, we moeten leven naar de Torah en dan worden we gerechtvaardigd. Nee, dat volstaat ook niet. Dat geloof doet niet. En dat lijkt me tot mijn persoonlijke getuigenis, mag een keer gezegd worden. We woonden in Australië, spreek ze Engels, op wat erop lijkt natuurlijk. En in 1959 kwam Billy Graham naar Australië met een campagne. Billy Graham, wat waarschijnlijk bekend, was een wereldberoemde evangelist. Een campagne, en zijn campagne werd uitgezonden op de televisie. Dus ik zat in mijn eentje te kijken naar Billy Graham. En alles wat hij zei in zijn preek, dat beaamde ik, want dat geloofde ik, dat wist ik wel. Want ik kwam regelmatig in de kerk. Ik wilde zendingsarts worden, of zendingsdokter, kon ook natuurlijk. Hij gaf ook een uitnodiging. En toen haalde hij het Bijbelgedeelte aan, wie mij niet beleidt voor de mensen, zal ik niet beleiden voor mijn Vader in de hemel. En dat kwam binnen, heet dat geloof ik in het Nederlands. Dat schokte mij, want ik dacht, ja wacht even, ik geloof het wel, maar ik heb het nooit beleden. Ja. Die avond was er een evangelisatiecampagne in onze kerk, de eerste en enige. En die evangelist die wreef me gelijk tegen mijn haren in, want die wilde alle jonge mensen op de eerste rij hebben. Nou, maar nooit niet. Ik bedoel, begrijp hem nu ook wel, want Maar goed, in ieder geval daar heb ik Jezus beleden. De zondag erop, in de dienst, het is een baptistenkerk was het, was de tekst van de prediking 1 Handelingen 18, en de Corinthiërs hoorden, geloofden, en wat deden ze? Ze lieten zich dopen. Nou dacht ik, dat moet ook kunnen. En uiteindelijk ben ik overigens in Nederland gedoopt. Dus ik kan zeggen, ik geloofde het wel, Maar er was toch iets wat miste. Die relatie, ervoor uitkomen. En God in zijn genade gaat stapje voor stapje met mensen. Ik zal nog een vervolg op geven later, als ik het niet vergeet. Maar eerst nog eentje weer verder gaat. Nu Nicodemus, misverstand. En Jezus gebruikt in het Grieks niet het gewone woord voor wedergeboorte palingenesia, een palingenesia geboorte. Dit woord komt een paar keer voor buiten het Johannes evangelie, heeft ook meerdere betekenissen. Dat woord gebruikt hij niet. Hij gebruikt het woord anoten. En dit woord kan betekenen van omhoog komend of opnieuw. Natuurlijk, als het slaat op een geboorte en je bent al geboren geweest, dan als je van boven geboren wordt, dan is dat ook opnieuw. En Nicodemus begrijpt hem niet zozeer doordat hij het woord verkeerd pakt, maar hij denkt dat Jezus het heeft over lichamelijke geboorte, terwijl Jezus het heeft over geestelijke geboorte, wat God bewerkstelligt. In het Johannes Evangelie hoofdstuk 1 vers 12 staat al, dat in vers 11 was, Jezus kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. De Joodse leiders hebben hem afgewezen. Maar die hem wel ontvangen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van de man, maar uit God. Dus wie hem ontvangen, wie hem aannemen, die geloven in zijn naam, ja, die worden en zijn wedergeboren en daardoor ook kinderen van God. Nu, Nicodemus begrijpt het niet en Jezus voegt iets toe. Opnieuw geboren worden is geboren worden van omhoog, maar het is ook geboren worden uit water en geest. Wat bedoelt Jezus? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden en volledigheidshalve geef ik die nu ook wel weer. Water kan slaan op de menselijke geboorte. Immers, mensen worden geboren met water, dat was in de oudheid ook bekend. En dan heb je nog nodig wedergeboorte door de geest. Kan ook betekenen de doop van Johannes. Want vergeet niet dat terwijl Jezus met Nicodemus spreekt, heeft Johannes het volk al opgeroepen om tot bekering te komen en dat te laten zien door zich te laten dopen in de Jordaan destijds. En voor Johannes was de doop een doop van bekering. Dat lijkt ook als tollenaars hem vragen, wat moeten wij doen nadat ze gedoopt zijn? En dan zegt Johannes niet, stop met tollenaren, ja, ze moeten toch leven. Nee, maar neem niet meer dan dat je toegestaan is. Soldaten die gedoopt zijn, die vragen, wat moeten we doen? Zet niemand onder druk, pers niemand af. Ja, dus met andere woorden, er is nodig een verandering van levensstijl, waarbij we het slechte nalaten en het goede doen. En heel vaak werd het gedacht aan de christelijke doop. Beetje moeilijk als Jezus op aarde is, want dan heb je de christelijke doop nog niet. Maar goed, heel veel mensen zien dit toch als een mogelijkheid. En inderdaad, in de christelijke doop heb je de belijdenis en een overgave. En ook mogelijk is dat water en geest hetzelfde is, water namelijk geest. Goed, welke je ook neemt, duidelijk is, het is vooral de geest van God die levend maakt. Het woord komt tot je en soms dan zegt het je niets. En soms slaat het in het bliksem en dan moet je zeggen van ja, dat was toch wel de geest van God. En dat kan ook betekenen, komt later wel. Nu, hoe is wedergeboorte mogelijk? Nou, in het hele stuk is duidelijk, God maakt wedergeboorte mogelijk door het kruis van Jezus. En voor Johannes is de kruisiging van Jezus zijn verhoging. En dat wordt ook letterlijk hier gezegd, zoals de slang verhoogd wordt, zo zal Jezus verhoogd worden. Jezus verhoogd aan het kruis is de mogelijkheid tot redding. Dus redding is niet mogelijk door de priesteroffers van het Oude Testament. Elke dag, twee keer per dag waren de offers, met bepaalde feesten waren de offers, mensen brachten offers als verzoening, als dank, maar die offers, ja, die pasten wel in de cultuur van die tijd voor duizenden jaren, want ook heidenen brachten offers, maar die brengen geen verzoening. Maar verzoening komt ook niet door het rabbijns jodendom. Toen de Joodse tempel vernietigd werd, de tweede, was de waren de priesters niet meer belangrijk, maar de Farizeeën, die inmiddels rabbijnen heten, die werden wel belangrijker. In de tijd van Jezus waren ze een kleine groep belangrijk in Israël, in Palestina, maar niet daarbuiten. Het is een heel boeiend boek, geschreven door een Nederlander in het Nederlands. En die is al 30 jaar bezig in Rome, waar hij onderzoek doet naar de catacomben waar Joden in begraven zijn. Dat was bijvoorbeeld Jeruzalem aan de Tiber. En in die catacomben heb je heel veel afbeeldingen, maar het zijn voornamelijk menora's en afbeeldingen van de tempel. Maar je vindt niets wat op rabbijns jodendom slaat. Want het duurde nog een paar eeuwen voordat de rabbijnen de overwicht kregen, min of meer. De rabbijnse aanpak van de studie van de wetten in plaats van het doen, brengt ook geen verlossing. De rabbijnen die hebben een oplossing bedacht. Of eens kunnen we die brengen, maar we kunnen de wetten bestuderen. Dat is net zo goed. Ik kreeg van de Joodse school in Amsterdam, voor Amsterdam de Gede, een nieuwsbericht, regelmatig. En er was ook een bericht van, het is Grote Zondag geweest. Dan denk ik, als je dan weet dat Grote Zondag zou normaal offers gedacht moeten worden, maar dat kan niet. En dan staat hij, maar elk moet zijn eigen verzoening bewerkstelligen, want dat werkt ook niet. Maar het is door het kruis van Jezus. Jezus in gehoorzaamheid ging zijn weg en mensen hebben met hem gedaan wat mensen doen. De Joodse leiders offerden hem op om rust en orde te hebben. En Pilatus wilde geen vijanden in Rome hebben. Zijn positie in Rome was toch wel wankel. Dus dan één mens opofferen, dat moet dan maar. Maar God, en het hele stuk, wil de mensheid niet verliezen. Hij heeft zijn zoon gegeven uit liefde. Dus het is niet waar dat God mensen niet wil redden. Er is een gruwelijke misverstand, vooral in bepaalde steden van Nederland, dat hoor je in de uitdrukking, och mocht het eens staan te gebeuren, dat God mij tot bekering brengt. Nee, bekering doe je zelf en God geeft je de wedergeboorte. Want God is daartoe bereid. Geloven in hem is eeuwig leven. Van de 17 staat, eeuwig leven is hem te kennen. En als we God kennen, dan moeten we hem ook kennen als de vader van Jezus en dus onze vader. En Jezus als zijn zoon en onze verlosser. Als we dat weten en daarna leven, dan kunnen we veranderen. En dit is mogelijk ook door gelovige overgave en leven voor en met Jezus. Maar er is een probleem. De oude mens, ook wel genoemd het vlees. Kijk, door geloof in Jezus verandert veel. Onze prioriteiten, wat we belangrijk vinden, andere kijken op het leven, onze tijdsbesteding, onze geldbesteding, wat we doen, wat we laten. En wat we doen en laten wordt ook wel beïnvloed door de tijd waarin wij leven. Bijvoorbeeld C.S. Lewis, is overleden. Hij leefde voor en na de Tweede Wereldoorlog en is bekend als christen schrijver. Maar hij heeft ook de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Maar hij was ook een verstokte sigarettenroker. Dat was de tijd, kunnen we zeggen. In onze tijd denken we, zelfs heidenen denken dat het niet verstandig is. Afgezien daarvan, veel verandert, maar veel verandert ook niet, want we zijn ook op aarde. En we zijn wat we zijn door onze afstamming, door de genetica die we hebben, heel boeiend vakgebied. Het lijkt dat sommige problemen die we al niet hebben, hangt af van wat voor stukjes DNA we hebben van de Neandertalers. Dat geldt overigens alleen voor Europeanen, want mensen in Afrika hebben daar geen last van. Die hebben weer andere dingen. Maar goed. Veel verandert, maar vele dingen niet. We zijn wat we zijn ook door waar en wanneer we geboren zijn. Hoe groot ons gezin is, hoe onze opvoeding was, de omstandigheden waarin we waren en hoe wij erop gereageerd hebben. De een is in een heldere situatie opgegroeid en is sterk en weerspannig. En de ander is in een zachte omgeving opgegroeid, maar kan ook nergens tegen. De spankrachten veranderen. En soms, niet vaak natuurlijk, maar soms dan denken we, handelen we, alsof we geen christen zijn. En dat is nou wat Paulus noemt de werken van het vlees. Ik ga ze nu niet opzommen, Maar ja, dat is wat anders dan de vrucht van de geest. Maar er is een oplossing. Nou ja, een paar dingen. Als het mis is, beleid het aan God en waar nodig aan wensen. Beleiden is goed voor de ziel. En wat we geheim houden, ja, dat kan ons achtervolgen, ja, tot in het oneindige. Dus beleid het aan God en waar nodig aan wensen. En laat je ook corrigeren door vrienden. Ik heb gezegd, ik mag een stukje willen toevoegen aan mijn getuigenis. Ja, inderdaad. Dus na dat moment, ik heb Jezus beleden, heb ik ook verdiept in het christelijk geloof. En was ik en werd ik een vurige protestant. En wat kenmerkt nu een echte protestant? Die is tegen Rooms-Katholieken. Ja. Als ik in de 80-jarige oorlog had geleefd, dan was ik vast een geus geworden. Hè, bedoel, enzovoort, enzovoort. En ik wist genoeg van de wandaden, inquisitie, hè, bedoel, Bartholomeusnacht. Bedoel, je hebt heel veel dingen waar je dus, ja, nee, dat, nee, dat katholicisme, dat, nee. Maar wij woonden in Australië op een heuvel. Inmiddels is dat van miljoenen waard waarschijnlijk. En onder waar ik kon zien was een seminarium voor katholieke priesters. Nou ja, dat was wat was. En ik raakte in gesprek met een van die priesters. En ja, ik liet hem duidelijk weten wat ik dacht van katholieken. Ik was toen 12, geloof ik. Ja, dat was het. Ja, je bent jong en vurig. En toen zei hij, maar God houdt van hun, of hij zei, maar zij houdt ook van God. Eén van de twee, dat maakt niet uit welke, want dat heeft me wel aan het denken gezet. En toen begreep ik, al denkend, wacht even, wie ben ik om een andere te veroordelen? Ik ben God niet. God is het die oordeelt over de eindbestemming van enig mens. Ik kan wel spreken over daden. Ik bedoel, ja, want die daad is in strijd met het woord van God. Of dit is een traditie door mensen bedacht, dat zulke dingen kan ik denken en ook zeggen, in alle vriendelijkheid. Maar de eindoordeel over enig mens, dat komt God alleen toe. Niet ik, want ik ben niet de rechter, ik ben niet. Dus hier werd ik gecorrigeerd door een vriend. Ik bedoel, eigenlijk was ik geen vriend, ik kende hem niet. Maar het was God die die persoon gebruikt heeft om mij te behoeden voor een leven van fanatiek. Ja, geuzendom of whatever. Nee, dat zo mag het niet zijn. Laat je corrigeren door vrienden. En ook, tel tot 10 voordat je boos wordt. Vandaag de dag leven we dicht op elkaar en mensen hebben steeds kortere lontjes. Je ziet het in het verkeer. Toet, toet. Ja, dat is ongelooflijk snel. Blijf rustig als een andere boos wordt, want als jij ook boos wordt, dan komt een escalatie. En denk je dat je boos moet worden, of gaat worden, tel tot 10 voordat je reageert. Op Twitter, of X, of e-mail, wees voorzichtig. Dat je niet onmiddellijk het eruit gooit. Want ja, woorden eenmaal gestuurd, hebben uitwerking. Raken anderen, worden niet vergeten. En bedenk ook steeds, is dit voorval over een jaar nog belangrijk? Ook dit gaat voorbij. We hebben de eeuwigheid. We hebben het eeuwige leven. En ook ervaar je situatie als een leerschool. Bijvoorbeeld het huwelijk. In de serie van de Flying Doctors, waarin die dus artsen hebben die in Australië met vliegtuigen helpen, heb je ook een vliegende pater. Ja, en bij gelegenheid kon hij het huwelijk inzegenen van een jong stel. En het leuke is dat hij dan zegt van het huwelijk is een leerschool, een christelijke leerschool voor christelijke deugden. Want in het huwelijk leer je geduld. Nou, dat was een toneelstukje. Ik kan me voorstellen, ik heb dat wel gehoord als, ja, dat klopt wel. In elke situatie waar je bent, zit je in een leerschool. Daarvoor hebben we een leven op deze aarde, opdat we kunnen leven in geloof en niet in aanschouwing. Opdat we uitdagingen krijgen die we met Gods hulp aankunnen. En hij laat niet soms overkomen dat we niet aankunnen met zijn kracht. En ook zo in het huwelijk heb je ook fasen. Je bent jong, je krijgt kinderen, al dan niet. Die kinderen, ja, dat is ook een fase. En die kinderen worden groot, dat is weer een volgende fase. Je hebt kleinkinderen, weer een fase. Je geeft ook de fase, als je lang genoeg mag leven, dat er fysieke klachten zullen komen, of kunnen komen. Ook in die fase zal God bij je zijn. Maar dan is het mogelijk om dat te zien als een oefenschool, een leerschool, om met Gods genade het aan te kunnen. Maar ook het alleen zijn is een oefenschool, een leerschool, van nou ja, maar ik ben niet alleen, ik heb God, en ik heb vrienden, ik heb gemeenteleden. En je werk kan ook een leerschool zijn, op de plaats waar je woont. Elke situatie is een oefengebied voor dit leven, die ons voorbereidt op de eeuwigheid met God. En nu, oeps, dat is iets terug, het laatste woord, dan ben ik klaar. Goed nieuws, God is voor je, want Hij houdt zoveel van jou dat Hij zijn Zoon liet komen. En de Zoon hield zoveel van jou dat Hij kwam en onderging gruwelijke pijn, straf en ook mishandeling en vernedering. En want als mensen dan zeggen, waar is uw God? Dan wijzen we op Jezus gekruisigd. Want Hij is de liefde van God voor ons. Enig woorden is nodig en ook mogelijk. Het oude redt niet, maar God redt wel. En als we ons wenden tot Hem, dan geeft Hij nu leven. En dat leven bloeit en groeit door in het leven dat we hebben, in de ontwikkeling die we maken. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader, dank u wel voor uw oplossing. En dan voor alle situaties waar we nu mee te maken hebben. Geef kracht om te dragen, wijsheid voor beslissingen, uitkomsten. Maar bovenal dat u verheerlijk wordt en mensen tot uw recht komen, tot uw eer. Amen. We zijn gekomen aan het einde van ons samen zijn, althans de dienst. U mag ook heen gaan in vrede met de zegen die God u geeft voor de dingen die we ontmoeten in de leerschool die buiten is, van maandag tot en met zondag. U mogen de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u zijn, met u blijven, totdat Hij komt. Amen.